Speed, ja. 10 jaar, ja, dat is zo'n begrip. Ik moest daar van de week ben ik daar een beetje mee bezig geweest. Weet je, het is echt gek. Ik heb, ik kan wel zeggen dat ik in de afgelopen 20 jaar veel conferenties heb meegemaakt en overal en ergens ben geweest. Maar ik heb echt het gevoel dat er inderdaad er zo'n tijd is van een soort versnelling, verandering, waarbij dingen in een snel tempo gebeuren. Er is een soort van excitement, hè, wat ik gewoon merk ook bij mensen. En dan denk ik, 10 jaar hebben we een move gehad. En de afgelopen weken is Lucas, onze oudste kleinzoon, en ook Arie en Annemarie's oudste kleinzoon natuurlijk, 10 jaar geworden. En toen was ik een beetje over gaan nadenken. Ik denk, 10 jaar? Ik denk, god, kort geleden is dat eigenlijk nog maar, ik weet het nog precies. Ik was erbij en ik kan me het nog zo goed herinneren. En ik denk, ja, wat is nou 10 jaar? 10 jaar is kort. En tegelijkertijd dacht ik, ik was een beetje aan het kijken van, wat is er nou gebeurd in de afgelopen 10 jaar? En het voelt een beetje deprimerend, maar het komt goed. Ik dacht, weet je, 10 jaar geleden, in de afgelopen 10 jaar, was de opkomst van IS, terrorisme, ook weer extreme extremistische groepen de andere kant op. Hè. Enorme groei van de islam, economische crisis hebben we gehad, klimaatveranderingen waar we allemaal mee bezig zijn. Om niet te vergeten, de smartphone die zijn intrede deed, die heeft gedaan, 10 jaar geleden pas hoor. In mijn beleving heb ik dat ding mijn hele leven al, dat is natuurlijk niet zo. Ik heb het net nog met Frederik over gehad vanmorgen. Zo van, Frederik zegt, ja, ik kan me nog herinneren dat papa een Telenokia kreeg waarmee hij op internet kon. En dat duurde heel lang. En zo'n BlackBerry met toetsjes. Maar dat is nog maar 10 jaar geleden. Ik bedoel, je ziet nu 10 jaar zelfbestuurbare auto's. Wie is de chauffeur? De auto? Wie is de verantwoordelijk? Al die discussies. Kunstmatige intelligentie, robots die oogoperaties doen, robots die in een zorgcentrum, ik zag vorige week een filmpje van een zorgcentrum waar ze robotkatten hebben. Die spinnen, die zien eruit als een echte kat, die zijn helemaal geprogrammeerd, die leggen ze bij die oude, bij demente bejaarden op schoot en, brrr, brrr, brrr. En ze kunnen die kat gewoon aaien, niemand is er allergisch voor. Ja toch? Maar we zien ook, sommige dingen zijn nu zijn echt grappig, weet je. Dan denk je, man, steeds meer vervagende normen en waarden. Dat is gewoon waar. We hebben een genderidentiteit die steeds meer opkomt. Je mag zelf kiezen wie je en wat je wil zijn. Maar ook daarbij de vraag die zich dan opdoet, wie ben ik eigenlijk? Weet je dus, en die lijst die is nu heel kort, want ik heb er heel veel van geskipt nu. Maar ik denk, dat is allemaal in 10 jaar gebeurd. Heftig, echt heftig, veel. Maar tegelijkertijd dacht ik verder. Ik denk maar, wat... en dan nog maar niet te bedenken dat ik in 10 jaar tijd ook 15 kleinkinderen heb gekregen. Nee, dat is al een andere kant. Maar dat ik dacht van, maar hoe ziet die wereld er over 10 jaar later? Hoe, over 10 jaar, als we 10 jaar verder zijn, als we weer 10 jaar verder zijn. Hoe ziet de wereld er dan uit? Nou, daar ben ik een beetje over op gaan googlen natuurlijk. En dan kom je allerlei... science fiction-achtige verhalen tegen. Maar tegelijkertijd waren er een aantal dingen waarvan ik dacht, wauw, dat is denk ik wel realiteit. He, dat computers en kunstmatige intelligentie steeds meer een grotere plaats in het leven van mensen gaan innemen. Ik las een artikel over BrainNet. Dat onze hersenen aan computers gekoppeld kunnen worden en dat we onze gedachten en emoties en gevoelens en herinneringen over de wereld kunnen sturen. 3D-printers die gemodificeerde cellen, stamcellen creëren als het ware. Die worden door 3D-printers, worden er organen uitgeprint of zo. Ik kan er geen voorstelling van maken. Maar het kan. In basis zijn die technieken er al. De robots en techniek zal steeds meer een plek innemen in deze wereld. En er zullen steeds minder mensen nodig zijn voor werk. Het is een beetje een doemscenario, zei ik al. Hè? Machtsverhoudingen in de wereld verschuiven enorm. Ik bedoel, je ziet dat al gebeuren en dat zal alleen maar duidelijker worden. En er zijn steeds meer conflicten over grondstoffen, over het klimaat. Over mensen zeggen nee en anderen zeggen ja en we moeten meer en we moeten minder. Ik las inderdaad vanochtend nog een artikel over dat er ergens zelfs een robot god is. In een boeddhistische tempel. Daar staat een robot god. Ontwikkeld door Japan, in dit geval. Die staat in Thailand. En die robot god, die leest mensen. Het is allemaal, ik kan het nazoeken. Je mag na mij komen, ik kan het je. En het is echt, ik bedoel, ik zoek altijd goed uit of het klopt. Want het is gewoon ook in het nieuws geweest. Op verschillende CNN, andere nieuwsberichten. BBC, ik heb het even wel uitgeplozen. Ik denk, klopt dit? Maar het is waar. Want waarom? Was één stukje, een ander stukje werd wat uitgelegd. Weet je, in de meeste tempels, daar staan die goden, die boeddhistische goden, die staan daar. Het zijn gewoon beelden. Maar mensen hebben behoefte aan verbinding. He? Dus dan ga je dat dus op een andere manier creëren. Maar over 10 jaar, ik denk, het gezin valt weg. Wat wij nog als gezin belangrijk vinden, dat zien we steeds meer afkalven. En wegvallen. He, langdurige relaties worden steeds meer en meer gezien als beperkende en beknellende banden. Een totale individualisering wordt steeds groter, waardoor steeds meer mensen problemen hebben met hechting. Nou, ik zal stoppen, want anders worden we heel depressief vandaag. Maar weet je, als je dit op je in laat werken, en hier zijn natuurlijk mensen, wetenschappers, sociologen, wereldwijd, over de hele wereld zijn hier mensen mee bezig. Om het in kaart te brengen, om erop te kunnen anticiperen. Dat moet ook, want het bedrijfsleven moet erop anticiperen. Je moet een visie hebben voor 20 jaar, want anders dan loop je vast. Maar tegelijkertijd, als je dit soort dingen tot je laat komen. En ik denk, er is een generatie die hier, het is helemaal in opgegroeid. Dat kan leiden tot hopeloosheid, tot angst. Ook van wat gaat er gebeuren, in wat voor wereld kom ik binnen. Ik bedoel, regelmatig ouders die inderdaad niet meer weten hoe ze met hun kinderen om moeten gaan. Want mijn kinderen willen alleen nog maar achter hun computer. Ja, dat is hun wereld. En of wij dat nou leuk vinden of niet, we moeten er wel iets mee. We kunnen het er niet uithouden. En het leidt tot hopeloosheid, maar ook tot disconnectie met onszelf. Wie zijn wij nog? We zijn een wereld vol met individuen die eigenlijk alleen nog maar via het net een soort van relaties kunnen onderhouden. En dan denk ik, dan ben ik zo blij. Toen ik daarover aan het nadenken was, want dit was even een stukje van mijn denkproces. Dan denk ik, wat ben ik blij dat wij een Onze Vader hebben. Een vader die van deze wereld houdt. En die zichzelf gegeven heeft voor deze wereld. Die gezegd heeft, ik kom. En die heeft zijn kerk geroepen om een verschil, we hebben het al over gehoord, om een verschil te maken in deze wereld. Wij hebben een boodschap van hoop. En iedere zondag dat we bij elkaar zijn, zijn we hier niet om lekker te kneuteren met elkaar. Maar in feite is het de bedoeling dat we elkaar opbouwen. En dat we elkaar weer aanmoedigen en aanvuren om die boodschap van hoop daar te brengen, waar jij woont, werkt, staat, leeft, wat je ook doet. Dat is heel belangrijk. En ik denk tegelijkertijd ook, ondanks wat er allemaal gezegd wordt door wetenschappers, en door mensen met enorm veel kennis op dit soort gebied, ondanks, denk ik ook altijd maar van, maar toch. Ze hebben misschien gelijk en sommige dingen zullen misschien gebeuren. Maar wij hebben een God die oneindig veel meer kan doen dan wij maar kunnen bidden of beseffen. En daar zullen we mee te maken hebben. Daar hebben we mee te maken. En ik vond echt een prachtig voorbeeld. Ik heb het altijd al wel eens gelezen. En misschien ken je het verhaal. Maar in 1981, dus dat is al wel een paar jaar geleden, was er een pastoor in Leipzig, in de voormalige DDR. En hij had zo moeite met de muur die daar stond en met het hele communistische regime. En hij is begonnen om te bidden. Hij had een gebedsgroep van 4 mensen, ja, 4 mensen. En hij kwam wekelijks, kwamen ze bij elkaar. En ze hebben 5 jaar volhardend met elkaar gebeden. In het begin waren er wat meer, maar hield er 4 over. En dat kwam omdat de autoriteiten de religieuze samenkomst in die tijd natuurlijk enorm tegenwerkten. Dus sommige mensen werden bang, die gingen niet meer. En toen kwam hij op het punt dat hij eigenlijk ontmoedigd raakte. denkt van, ja, het werk, ik ben hier maar bezig. En er gebeurt niks meer. En hij wilde stoppen. Maar er was één van die trouwe bidders, één van die vier, die zei, weet je, als jij nu opgeeft, is er totaal geen hoop meer. En toen moest hij denken, zo staat het in zijn autobiografie, aan de gelijkenis dat Jezus zegt, geloof als een mosterdzaadje. We hoeven niet zoveel geloof te hebben. Geloof als een mosterdzaadje. En dat kan groeien. En als zo'n mosterdzaadje gaat groeien, dan geeft dat beschutting voor ontzettend veel mensen. En dat was voor hem de reden om door te gaan met die gebedsbijeenkomsten. En uiteindelijk kwamen er steeds meer mensen. En ik lees even een stukje voor, want het is makkelijker. Op 4 september 1988 wordt een spandoek opgehangen met de tekst voor een open leven voor vrije mensen. En een agent van de geheime dienst verwijderde dat spandoek zo snel mogelijk. Maar dat wordt door iemand op een video opgenomen. En dat wordt in zowel West-Duitsland als in Oost-Duitsland uitgezonden. En de week daarop zit die hele kerkbom vol. Op 8 mei 1989 barricadeert de politie de wegen naar die kerk. In de hoop de mensen te ontmoedigen om daar naartoe te komen. Maar het tegendeel gebeurt. Meer mensen komen. En er is lichamelijk geweld en er zijn wel wat arrestaties. Maar andere kerken in Leipzig en steden in de wereld gaan hun voorbeeld volgen. En ze gaan bidden voor vrijheid in hun land. En dan naast de bidstonden gaan ze ook elke maandag vredesmarsen en gebedswandelingen organiseren. En dan op 7 november 1989 geeft de voormalige president van de DDR, president Honecker, het bevel om de deuren op maandag 9 oktober te sluiten en de maandagavond vredemars te stoppen met alle mogelijke middelen. En de kerken en ook de ziekenhuizen die hebben zich al voorbereid op het ergste. En de angst groeit. Die angst die groeit dat het een heel gewelddadige avond zal worden. En de gelovigen gaan naar de kerk. Er zijn mensen die gaan naar de kerk, maar ze weten niet zeker of ze überhaupt er nog uit zullen komen of levend terug zullen komen. Op maandag 9 oktober volgen meer dan 2000 mensen de dienst in de kerk. Waarna ze buiten door 70.000 andere aanwezigen worden begroet. En die mensen dragen allemaal een kaars en roepen geen geweld. En ze begonnen met 4 mensen. De chef van de veiligheidsdienst die was er ontzettend op gebrand. Om die opstand als het ware met harde hand te breken. En zijn manschappen die stonden klaar. Bewapend, met geweren. En die wachten op het signaal van Berlijn en Moskou. Om die burgers allemaal uit elkaar te drijven. Maar weet je, dat signaal zou nooit komen. Want er gebeurde een wonder. Op dat moment gebeurde er een wonder. Een sterke geest van geweldloosheid kwam over betogers en de soldaten. De hele mars werd gelopen zonder enig incident. De soldaten trokken zich terug en een veiligheidschef zei later, we waren op alles voorbereid behalve op gebed. De gevolgen zijn groot. 2 dagen daarna treedt president Honecker af. Een week later zijn er 120.000 betogers. 2 weken later 320.000. En een maand later valt de Berlijnse muur. Na 7 jaar bidden is het communistische systeem zonder 1 afgevuurde kogel onderuit gehaald. En zijn mensen vrij van een autoritair systeem. Omdat mensen hebben gebeden. Kijk, dit soort berichten komt niet per se zo in het nieuws. Hè? Maar er was een voorganger in de Verenigde Staten, die kreeg in het begin van de jaren 80 ook dat echt van God op zijn hart gelegd, om regelmatig naar Berlijn te gaan en zijn hand op een specifieke plek op de muur te leggen. En om daar te bidden dat die muur opengebroken zou worden en dat er een open, dat daarmee ook het evangelie natuurlijk verder kon komen. En hij maakte regelmatig, ook met gevaar voor eigen leven, de reis van Amerika naar Berlijn. Om samen met een groep van een gemeente en voorbidders voorbeden doen voor het volk van de DDR en hun leiders. En als dat gebeurt, als die muur valt in 1989, dan wordt er een gat geslagen. Ik kan me nog heel goed herinneren. Dat was echt, heb ik natuurlijk wel bewust meegemaakt. Het was magistraal om te zien. Er werd een gat geslagen in die muur. En dat eerste gat wat geslagen werd, dat was exact op de plek waar die pastor jaren zijn hand heeft gelegd. Dus weet je, God kan dingen doen waar experts nooit van gedroomd hebben. Daar ging het mij even om. En ik denk, en we kunnen heel veel dingen lezen en dan kunnen we ons daardoor mee laten slepen, maar we hebben een grote God. En ik denk, en we hebben een missie. We hebben, als ik kijk naar het boek Nehemia, dan denk ik, Nehemia kreeg een opdracht van God. Hij moest de muur van Jeruzalem herbouwen. Hij had een topfunctie in een ander land, in een andere cultuur. Ik heb mezelf nog even afgevraagd of Nehemia überhaupt wel eens eerder bij Jeruzalem was geweest, maar dat heb ik niet meer uitgevogeld. Maar hij gaat naar de koning en naar de Perzische koning en hij vraagt een soort van verlof om te gaan. En hij krijgt het, want God is met hem. Hij krijgt het. Hij gaat huilen, hij gaat bidden, hij denkt, ik moet hier iets mee doen. En hij deelt die visie die hij heeft, die deelt hij aan personen. En iedereen, als je dat boek leest, en dat ga ik niet meer doen nu, maar iedereen bouwt mee. Families bouwen mee, individuen bouwen mee, iedereen bouwt mee aan die muur. Er zijn natuurlijk al, hij communiceert die visie constant. En er komt tegenslag. Er zijn een aantal gasten die proberen hem te intimideren, en die proberen hem zelfs te vermoorden. Maar hij luistert. Hij zegt, jongens, ik heb veel te druk om naar jullie te luisteren. Ik heb een taak te volbrengen. En hij stimuleert de mensen elke keer weer. Wat hebben we nodig om elkaar aan te moedigen, te stimuleren. Om weer, dat geldt voor onszelf net zo. Waarom doen we wat we doen? Die vraag moeten we onszelf gewoon durven stellen. En die moest Nehemia zichzelf ook stellen. Mensen vroegen zich dat ook af. En na 52 dagen, is een recordtempo, is die muur herbouwd. En dan staat er, ook onze vijanden hoorden dat de muur af was. En toen werden ze bang voor ons. Ze waren onder de indruk, want ze begrepen dat onze God ons had geholpen om het grote werk te doen. En ik denk, weet je, als ik zie wat er allemaal gebeurt, en het is nu geen tijd om daar te veel op in te zoomen, maar ik denk, als ik zie wat er gebeurt op dit moment in de wereld, wat er gebeurt in Europa, wat er gebeurt in Nederland, dan denk ik dat dit gaat gebeuren. Dat mensen die God niet kennen, eigenlijk niet anders meer kunnen als erkennen van er moet een God zijn. Er moet een God zijn. En Psalm 2, die wil ik nog wel lezen. Daar staat, waarom gaan de volken tekeer? Ze smeden plannen die toch niet zullen slagen. Dat is echt mooi, dacht ik. Ha, dat is dan alvast zo. De koningen van de aarde maken zich klaar voor de strijd. Ze sluiten zich bij elkaar aan en komen in een opstand tegen de Heer. En tegen de man die hij tot koning heeft gezalfd. Ze zeggen, we willen niet dat zij over ons heersen. We willen niet dat zij ons vertellen wat wel en niet mag. Dat is natuurlijk zo de mens. Autonoom. Maar God in de hemel trekt zich niets van hun plannen aan, staat er. De Heer lacht om hen. En dan spreekt hij tegen hen. Als ze zien hoe kwaad hij is, worden ze doodsbang. En dan zegt hij, deze koning heb ik zelf uitgekozen als koning over mijn heilige berg Sion. Ik zal jullie vertellen wat de Heer heeft besloten. Hij heeft tegen mij gezegd, jij bent mijn zoon. Vanaf vandaag ben ik je vader, je mag mij alles vragen. En ik zal je alle volken geven. De aarde zal van jou zijn. Dat is datgene, de erfenis die als het ware Jezus van de Vader heeft gekregen. Hij heeft de aarde georven. En de aarde is van hem. En hij heeft ons als kerk niet geroepen om een soort van kerkjes te zijn. Zoals we dat misschien door de eeuwen en jaren heen geweest zijn. Maar hij stuurt ons in de wereld en hij... En zijn kerk, de gemeente, is alleen maar een middel. Het is een middel, een instrument waardoor God kan werken. Waar hij zijn koninkrijk mee kan bouwen. Zodat de reformatie een transformatie zal zijn. Want dat is precies wat Ruben zei. We willen niet zien dat, ja, weet je. Kijk, mensen die tot geloof komen. Natuurlijk wil je dat mensen tot geloof komen. Wil je dat mensen in het koninkrijk van God gaan stappen. Dat ze burgers worden van het koninkrijk van God. Maar het is niet alleen deze de bedoeling dat er verandering komt. Dat er inderdaad een wijk komt of een plaats komt. Of dat nou een wijk is of een plaats is of een gezin is of een huwelijk is. Of op je werkplek is, wat dan ook. Maar dat daar het koninkrijk van God zichtbaar wordt. Dat daar de waarden en de normen van het koninkrijk zichtbaar gaan worden. En dat mensen van daaruit gaan leven en werken. En dan hoeven we elkaar niet meer te bedriegen bijvoorbeeld. Dan hoeven we elkaar niet meer te lijf te gaan. Dan hoeven we geen ruzie meer te zijn. Want we hebben een boodschap van hoop. We hebben een boodschap van vrede. Jezus die zegt tegen ons zalig de vredestichters. Wij zijn vredestichters. We zijn hoopbrengers. We zijn lichtdragers. En dat brengen wij. Maar dat vraagt ook iets van onszelf. Want het vraagt dat we ons denken vernieuwen. En dat is best lastig. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is. Zeggen ze wel eens. Ja, maar je blijft makkelijk dat we niet blijven hangen in oude patronen. Weet je, ik zie dat als ik terugkijk in de kerkgeschiedenis, dan denk ik, God heeft blueprints voor iedere periode waarin we geleefd hebben. God is ook on the move, toch? En ik hoorde deze week echt een hele mooie uitspraak. We will be amateurs in the new, rather than experts in the old. En ik denk, dat hebben we nodig. Dat die chaotische wereld, waar we straks iets over, waar ik net iets over gezegd heb, met al die chaos en weet ik veel wel allemaal, dat komt de kerk in. Dat komt namelijk in jouw leven. Hè? En dan is de vraag, hoe gaan we daarmee om? Maar God is met ons. Hij is bij ons. We zullen nieuwe wegen. We moeten openstaan voor nieuwe dingen. Voor nieuwe wegen. Voor nieuwe manieren. Om te kijken van hoe kunnen we het koninkrijk van God zichtbaar worden? Hoe kan jij veranderen? En ik denk inderdaad dat we in een tijd leven waarbij we 2-3 dingen zien. We zien een soort versnelling. Dingen gaan sneller. Sneller dan ze ooit zijn gegaan. En dan denk ik, als ik kijk naar Nehemia, het dingen die normaal jaren nodig hebben, die gaan sneller. Die zullen heel snel gebeuren. Nehemia had maar 52 dagen nodig om die wal, die muren te herbouwen. Dat zou normaal veel meer tijd hebben gekost. Er is een soort bovennatuurlijke genade op de dingen die we gaan doen. Zodat het, zodat er inderdaad snelheid blijft. Zodat we inderdaad on the move blijven. En er zullen ongewone gebeurtenissen zijn. Ik denk dingen die nooit, misschien nooit hebben gezien. Of die we nog nooit hebben meegemaakt. Die zullen wij gaan meemaken. Dat geloof ik echt. En ik geloof dat we veel meer genezing gaan zien. Veel meer woorden van God. Ik bedoel, en ik ben het helemaal met, er werd natuurlijk straks al een paar keer gezegd. Sommige mensen hebben een kast vol profetieën. Het doet er nooit wat mee. Ga erop staan. Ga erin staan. En ga erin wandelen. Maar spreek uit wat, jump in die geestelijke wereld en pak wat God voor je heeft. Als je in 1 Samuel 14 vers 6, daar staat een prachtig verhaal dat God Israël eigenlijk door de hand van 2 jonge mensen redde. 2 mensen maar. Ongewone gebeurtenissen. Bovennatuurlijke interventies. Waarbij denk ik, er dingen gaan gebeuren die wij inderdaad, als je kijkt naar het verhaal van Gideon, ik moet het een beetje in elkaar zetten, maar in Richteren 6 en 7, dat Gideon een enorm leger, met 300 trompetblazende mensen, als je dat voorstelt, zie ik zo'n heel groot Russisch leger, dan denk ik, komt de NAVO komt ook in actie of zo. Maar nee, dan zegt er in een generaal, die zegt, nee, we pakken even 300 mensen met een trompet, laat ze flink blazen. Zo'n beeld is dat, hè? Maar hij heeft gewonnen, hij heeft overwonnen. Marcus 16, daar wordt gezegd, wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. Die zullen ons volgen. En als ik denk, als ik denk aan Jozef, en daar sluit ik echt mee af. Jozef, het verhaal is heel bekend natuurlijk. Jozef komt in de gevangenis terecht. Een trots, hoogmoedig jochie. Gewoon niet zo goed opgevoed. Wordt door zijn broers belazerd. En vervolgens verkocht als slaaf. En met al zijn prinsengedachten en koninklijke gedachten en dromen. Komt hij in de bak, in de gevangenis. Nou, dat was echt geen pretje in die tijd. Maar weet je, God heeft iets in het leven van Jozef gedaan. Want Jozef heeft zijn identiteit gevonden. Hij is gebleven bij wie hij was. De zoon van Jacob. En hij diende. En hij was vriendelijk. En hij bleef staan voor zijn normen en waarden. En hij bracht, ik zal maar zeggen, het was een oud-testamentisch verhaal. Maar hij bracht de cultuur van het koninkrijk van God. Wat natuurlijk toch al lang in Gods hart was en is. Daar in die gevangenis. En er staat, alles wat hij ondernam, werd gezegend en lukte. En weet je, en Jozef die maakte in de gevangenis carrière. Hij klom op, hij werd gezien, hij kreeg steeds meer verantwoordelijkheden. Hij werd gezegend en hij zegende anderen op de plaats waar hij was. Want hij had invloed. En dat is transformatie. Want hij had invloed in het leven van andere mensen. En hij veranderde een atmosfeer en een klimaat. En als ik aan hater denk, moest ik net aan denken. Ik denk, weet je, het voelt misschien als een afscheid. Maar ik zie het eigenlijk als een nieuw begin. Want ik geloof niet dat God is niet klaar met hatert. Weet je hoeveel daar gezaaid is? En soms moet je zaad even laten en dan gaat het opkomen. Wij hebben een, wij noemen dat ook Gods akker. Wij hebben een soort stuk tuin achter ons huis. En dat is onze compostplek. Daar gooien wij alles neer. Wat niet gekookt is, natuurlijk. Maar al het afval van alles. En het mooie is zelfs dat je niet eens bewust zaait daar. Maar je brengt het daar. En als je ziet wat daar opkomt, zijn soms verbazende dingen. Dan denk je, oh, dat is zeker een pompoen van vorig jaar een keer of zo. He, maar dat er in zaad enorm veel kracht ligt. Dat bedoel ik daarmee te zeggen. He, en dat je wat je neerlegt. En wat je daar, wat jullie gezaaid hebben al die jaren. He, met allemaal verschillende mensen. Daar is heel veel gezaaid. En ik denk dat wij mogen een oogst mogen verwachten daar. En helemaal niet gezegd, misschien gaat er op een andere manier iets gebeuren. En gaat er op een andere manier een stukje werk. Maar ik geloof ook niet dat het werk daarmee, dat het stopt. Misschien wel zoals het nu is. De vorm, laat ik het zo zeggen. Maar wat God begint, maakt hij af. En ik geloof niet dat God klaar is met hatert. Hij is ook nog niet klaar met de stad. Daar heeft hij ons voor. En andere gemeentes voor. Want we doen het met elkaar in Nijmegen. Hè? En we hebben een grote God. En die mogen we dienen. Weet je, en ik geloof dat we. Ja, ik heb echt zin in deze tijd. Dat is het eigenlijk. Ik denk, er gaan gewoon dingen gebeuren. En ik geloof dat we een grote oogst mogen zien. En dat we mensen mogen zien veranderen. En dat betekent, als je Gods liefde wil uitdelen, dan is het belangrijk dat je ook zelf weet dat je geliefd bent. Dat je weet wie je bent. In hem. Dat je een nieuwe schepping bent. En dat je vanuit die nieuwe mens mag leven. En er is nog zoveel te ontdekken. Weet je, je bent nog niet, als je ook al bij je 100, dan ben je nog niet zover dat je het ontdekt hebt. Maar we mogen elke dag opnieuw in die tegenwoordigheid van hem zijn. Hem zoeken. Lees je Bijbel. Dat was een oud kinderliedje. Lees je Bijbel, bid elke dag. Maar het is wel waarheid. En misschien kunnen we nog één lied zingen. Ik zie allemaal onrustige kindjes. Hè? En spreek je verwachting uit. Maar bid voor dat team. Weet je, als ik zo'n verhaal lees over die muur. Dan denk ik. De kracht van gebed. Is zoveel groter dan wij maar kunnen bidden of beseffen. Wat God doet. Wat God doet. En er zijn veel meer getuigenissen van situaties in de wereld die uiteindelijk ondergedraaid zijn. Omdat er mensen zijn geweest die hebben gebeden. En die trouw waren. En die hebben geloofd. Dus ga op de bres staan. Bid voor hatert. Bid voor de stad. Bid voor de meisjes die Janneke op haar hart heeft. En laten we, ja, ik kijk uit naar de getuigenis naar volgende week. Yes, amen.